We zijn nog steeds bezig met de bespreking van de vierde bedeling. De bedeling van de wet. Een bedeling in verband met het aardse volk Israël. En in het laatste wat we daarover besproken hebben, was dat verschijnsel van die gezette tijden, zoals die genoemd werden in Genesis 1. In verband met de vierde dag. Er werd gesproken over zon, manen, sterren, die zijn tot gezette tijden. En het laatste wat we gezien hebben, is dat die gezette tijden ook inderdaad genoemd worden verderop in Genesis. En in feite was het zo dat de term vier keer voorkwam en daarbij wees op het beloofde zaad, de beloofde zaad van Abraham. De eerste keer dat het voorkwam was in Genesis 1 vers 14, over de vierde dag. En daarna kwam het nog drie keer voor, alle drie de keren in verband met het beloofde zaad van Abraham. En in dit geval was het dan Isaac. Het kwam vier keer voor en het leidde tot de komst van het beloofde zaad. En daarmee zijn we inderdaad weer terug in deze vierde bedeling. En vanavond wil ik dan ook eerst stilstaan bij dat getal, dat cijfer, vier. En dat is in de Bijbel het geval met alles wat vier is. De vier gaat namelijk altijd voorbij, want de vier staat voor de stoffelijke, de zienlijke en daarom de vleeselijke dingen. En omdat de wet gelegd is op het vlees, is het dus zo dat de bedeling van de wet ook inderdaad de vierde bedeling is. Dat de wet vleeselijk is, hebben we al ooit besproken. Dat was in ieder geval Romeinen 7... Romeinen 7, waar gezegd wordt weliswaar dat de wet geestelijk is. De wet in zichzelf is geestelijk, dat staat er inderdaad. Maar dat neemt niet weg dat de wet gelegd is op het vlees. En daarom de werking en de functie van de wet is wel degelijk vleeselijk. Zo staat het ook in Romeinen 7, vers 14... Waar staat, want wij weten dat de wet vleeselijk is, maar ik. Of wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. Dat sluit aan bij de woorden van vers 12. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Maar het gebod, de wet namelijk, is gelegd op het vlees. En daarom gaat hij voorbij, omdat het vlees nou eenmaal voorbij gaat. Daarom gaat de wet ook voorbij, want die twee dingen horen samen. En laat u niet misleiden door de woordkeus hier. Wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk. U zou kunnen concluderen, dan is dus de wet toch niet vleeselijk, maar geestelijk. Maar dan heb ik nog twee andere schriftplaatsen voor u. Namelijk in de eerste plaats Romeinen 8. Dus één bladje omslaan bij mij. Romeinen 8 vers 3. Waar staat, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, enzovoorts. En de kracht van de wet is afhankelijk van dat waarop de wet gelegd is. De kracht van de wet is dus afhankelijk van het vlees, want de wet is gelegd op het vlees. En daarom is de wet in de praktijk krachteloos, omdat het vlees krachteloos is. Dat staat ook een paar versen verder. Och, laat ik vers 7 lezen van Romeinen 8. Daar staat daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan dat ook niet, het vlees is namelijk krachteloos. Dat is, hangt samen met de woorden uit het voorgaande hoofdstuk, dat de geest wel gewillig is, maar het vlees is zwak. De geest en denken, in ons denken, in onze gedachten, zouden wij ons waarschijnlijk willen onderwerpen aan de wet. Maar het vlees is het daar niet mee eens en doet het domweg niet. En dat is de moeilijkheid van de wet natuurlijk. Maar hoe dan ook, we hebben het al besproken, dus ik blijf gewoon zeggen, de wet is dus gelegd op het vlees en gaat daarom voorbij. En anders dan lezen we nog even Hebreeën 7, waar dat in elk geval staat. Hebreeën 7 vers 16... De hele Hebreeënbrief spreekt trouwens over het voorbijgaan van het oude verbond, van de wet dus, opdat het zou plaatsmaken voor het nieuwe verbond. En dan staat er in Hebreeën 7 vers 16, er staat vers 15, in vers 15, dat er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, dat is namelijk de Heer Jezus Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Naar de gelijkenis van Melchizedek staat dus een andere priester op vers 16, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En hier wordt de wet, het oude verbond genoemd, de wet des vleeselijken gebods. Dus het is inderdaad vleeselijk, het is een vleeselijke wet in de zin van dat de wet gelegd is op het vlees. En bovendien wordt in dit vers eigenlijk ook gezegd dat de wet krachteloos is, want de wet des vleeselijke gebods staat tegenover de kracht des onvergankelijke levens. En vanwege het contrast blijkt er dan dus dat de wet des vleeselijke gebods krachteloos is. En het onvergankelijke leven van Christus, de opgewekte, wel daarin is kracht. En kracht is dat leven, is Christus, hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar hoe dan ook, er staat dus, er wordt dus gesproken over de wet des vleeselijke gebods. De wet gaat daarmee voorbij. Dat blijkt op allerlei andere manieren. Het is namelijk zo dat het getal 4 feitelijk het eerste echte kwadraat is in de Bijbel. Schrik u nou niet, hè? Want het wordt echt geen wiskundeles. Maar het kwadraat van 1 is 1. Want 1 maal 1 is 1. Dat blijft gewoon 1, hè? Dat is heel gemakkelijk, hè? Zover heb ik het dus nog wel gebracht op school. 1 maal 1 is 1. En wat er daarna kwam, daar ben ik niet helemaal zeker meer van. Maar daar gaat het nou niet om. 1 maal 1 is 1. En 2 maal 2, dat is het kwadraat van het volgende getal, van de 2 namelijk. 2 maal 2 is 4. Dus het eerste kwadraat is 1. Maar daar verandert nooit wat mee met die 1. Die blijft altijd, dat heb ik allemaal al besproken. Hè? Want 1 en 1 is dikwijls ook nog 1. Maar daar zullen we het niet over hebben, dus wat te moeilijk nu. Maar 2, maar dat is hetzelfde doen met het volgende getal, namelijk met de 2, dan wordt het een 4. 2 maal 2 is 4 en 4 is dus het eerste kwadraat. Het is namelijk zo dat 4 daarmee de vervulling is van de 2. Dus je nou van 2 nog vast hebt, dat het spreekt over verdeling, over het maken van scheiding, dan moet het duidelijk zijn dat door de 4, dat in de 4 die scheiding volledig is en vervuld is. En dat is ook niet zo moeilijk te begrijpen, want dan gaan we naar Efeze 2. Efeze 2, waar gesproken wordt over de scheiding die er nou eenmaal is, of was, tussen Jood en Heiden, in elk geval. En in Efeze 2 wordt gesproken over het verschijnsel dat de scheiding die er was, inmiddels niet meer bestaat. Mij gaat het er nu om dat die scheiding er in ieder geval was. De scheiding tussen Jood en Heiden, waarna gezegd wordt dat de heidenen, die eertijds verre waren, nabij zijn geworden door het bloed van Christus. Dat is vers 13 van Efeze 2. En dan vers 14. Want hij is onze vrede. En dat is het einde van de verdeeldheid, het einde van de strijd dus ook. Hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidens gebroken hebben, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Ik moet dit vers eigenlijk bespreken in verband met de volgende bedeling, want daar gaat het om dat die verdeeldheid is opgeheven. Maar hier in de vierde is die verdeling er wel degelijk. Op verschillende manieren. In de eerste plaats is het zo dat door de wet scheiding gemaakt werd tussen de volkeren en Israël. Israël werd daardoor afgezonderd van de volkeren. Later krijgen we dat Israël zelf verdeeld wordt in tweeën. Namelijk in de 10 stammen en de 2 stammen. Zie. En dan wordt er weer scheiding gemaakt tussen het volk en het land waarin het thuis hoort. En dan ontstaat er ballingschap enzovoort. Er zijn meerdere voorbeelden van, maar ik noem de bekendste maar even. Er is inderdaad scheiding die zich steeds verder uitwerkt. Want dat is de 4. De 4 is de vervulling van de 2. En 2 spreekt over scheiding. Verdeeldheid. Ik had ook kunnen zeggen, 2 is het getal van de schepping, heb ik in de tijd ook verteld. 2, dat is het kenmerk van deze wereld. Wij leven in een dualistische, een verdeelde wereld. En ook hiermee heeft de 4 verband. Want de vier is inderdaad de vervulling van dat principe. In verband met de schepping, het scheppingswerk, ook het werk van Genesis 1, van de zeven dagen. Daarin zien we steeds dat er scheiding gemaakt is. Scheiding tussen dag en nacht, tussen licht en duisternis enzovoorts. Hè. Er is tweemaking en dus verdeeldheid. Maar de vier is, het uiterste, is de uiterste consequentie daarvan. En daarom vier spreekt in het algemeen over een wereld die verdeeld is. Waarin strijd is. En omdat die strijd er is, is die wereld ook tot ondergang gedoemd. Hij verdwijnt dan ook. Omdat hij in zichzelf die strijd kent, kan hij in zichzelf ook inderdaad niet blijven bestaan. Hij werkt aan zijn eigen ondergang. En zo is het nou eenmaal. En dat is de vier. Want vier brengt, is het uiterste van die tweeheid. Is het uiterste van de schepping. Uiterste van de verdeeldheid. Maar het is het uiterste omdat het daarna ook inderdaad ophoudt. Het is het einde daarvan. Het is de vervulling en dan tevens het einde. Vandaar dan ook dat wij steeds lezen dat de wet beëindigd wordt. We hebben dat net al gelezen in Galaten 4. Dat in de volheid des tijds, de tijd van de Vader tevoren bestemd namelijk. Dat in de volheid der tijd destijds de Heer geboren is, omdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En we hebben in Galaten 3 in de tijd gelezen dat Christus is het einde der wet. En de wet was tot op. Het brengt een einde en dat is dan definitief het einde van de wet. Maar je moet ook goed begrijpen dat deze vierde bedeling van de wet tevens het einde brengt van de wereld als zodanig. Fundamenteel is het zo dat God een oordeel gebracht heeft over de zonde, in ieder geval de zondige mensheid, maar in principe zelfs over de hele schepping, heeft het oordeel gebracht over de Heer Jezus, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En in feite is het dan ook zo dat aangezien één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, zij dan allen gestorven zijn. En omdat één voor allen stierf, zijn dus allen gestorven. En vandaar dat in ieder geval sindsdien de mensheid dood is in de misdaden en de zonde. Of door de misdaden en de zonde. Dat is Efeze 2 waar dat ook staat. Het komt overeen trouwens met de gedachtegang in Hebreeën 2 en 3. De gedachte namelijk dat door de kruisiging een eind is gekomen aan in ieder geval het bestaansrecht van deze wereld. Ik kan niet zeggen het bestaan daarvan, want het bestaat nog steeds. Maar er is een einde gekomen aan het bestaansrecht van deze wereld. En in andere zin, maar dat is moeilijk uit te leggen, in andere zin is er wel degelijk ook een eind gekomen daardoor aan het leven van deze wereld. En de moeilijkheid van deze uitspraak is dat wij bij leven altijd alleen maar denken aan het leven van de mens. En in tweede instantie nog van dieren, maar planten worden helemaal moeilijk. En leven in mineralen en zo, dat zien we helemaal niet meer zitten. Om de eenvoudige reden dat het leven daar zich veel te langzaam afspeelt, zodat wij het niet meer herkennen. Maar daarom is het er wel. Goedenavond. Maar leven in de Bijbel is nou eenmaal gemeenschap. En de zaak is dat als deze wereld in gemeenschap, in verbinding staat met God, dan leeft die. En dat is zelfs wederzijds. Als er gemeenschap is tussen de schepping en de schepper, dan leven beiden voor elkaar. Maar als er scheiding komt, komt er eind aan het leven, maar niet aan het bestaan. En dat is het hele punt. Toen Adam zondigde, toen kwam er een eind aan zijn leven in deze zin en in deze toepassing van het woord. Dat wil zeggen, hij werd van God afgesneden en het bewijs is ook duidelijk aanwezig, want God was hem kwijt. Hij moest hem zoeken. En andersom trouwens ook. Want Adam was God kwijt. Er was scheiding tot stand gekomen. En dat betekent dus dat het dood was. Dat was dood. Dat hij later ook lichamelijk overleed is gewoon het gevolg daarvan. En zo zit het met de wereld. U moet zich goed realiseren. Ik hoop daar in verband met de vijfde bedeling op terug te komen. U moet zich goed realiseren dat van oudsher er contact geweest is, communicatie geweest is tussen de schepper en de schepping. Ook tussen de schepper en een gevallen schepping. Ik zei het dan niet erg intensief, maar het was er wel. En daar is de Oud-Testamentische geschiedenis Het grootste voorbeeld van. Bovendien, de Oud-Testamentische geschiedenis is ver en veruit het grootste deel van de Bijbelse geschiedenis. Van de Nieuw-Testamentische geschiedenis hebben we maar een paar jaar. Hooguit enige tientallen en dan houdt het op. Maar de Oud-Testamentische geschiedenis is dan altijd een dikke 4000 jaar of meer. Hè? Nou, waar het nu om gaat is dat de Heer in het verleden communiceerde, contact had met deze wereld en, zo, en daarom kan er van leven gesproken worden. Maar sinds de kruisiging is er een eind gekomen niet aan het bestaan van de wereld, maar wel aan het leven van de wereld. Namelijk, God heeft de wereld officieel geoordeeld in Christus. En daarmee is meteen de verbinding tussen God en deze wereld afgesneden. De wereld is dood. En nou ben ik eigenlijk bezig al om de vijfde bedeling te bespreken. Want het kenmerk van de vijfde bedeling is juist dat God zich verbergt. Dat er geen contact is, dat we God niet kunnen aanwijzen. Dat er al 2000 jaar lang geen enkel teken van leven van de Godheid gekomen is. Komt ook inderdaad niet. Er zijn wel dingen die men ervoor aanziet. En die men zo uitlegt alsof God rechtstreeks iets gedemonstreerd heeft. Maar het zou in strijd zijn met het woord van God zelf. Die zegt dat God zich verbergt. En als God zich in de toekomst bezighoudt met deze wereld, is dat ter wille van de gelovigen. En om zijn koninkrijk te vestigen over allen die geloven. Over wedergeborenen, kortom over hen die deel uitmaken van een nieuwe schepping. Jazeker. Het enige leven, dat is heel goed. Ja. Het enige leven wat God rekent is het eeuwige leven. Het leven namelijk in Christus. Want het leven van de oude schepping werd afgesneden bij de kruisiging. En het enige leven wat er nu is, is het leven in Christus. En het is dan ook zo, ik hoop dat u me wilt begrijpen. Het is dan ook inderdaad zo dat onze prediking niet is de prediking van het kruis in de zin van de dood van de Heer Jezus. Maar wat wij prediken is de opstanding van Christus. En dat in overeenstemming met wat apostel Paulus zelf daarover zegt. Namelijk 2 Korinthe 5, ik heb het al even aangehaald. In 2 Korinthe 5 zegt hij dat hij een dienstknecht is van Christus onder het nieuwe verbond enzovoorts. En dat is hij omdat hij oordeelt dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. Opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar die hen opgewekt heeft. De gedachte is namelijk dat wij in een wereld bevinden die dood is. En dat ieder mens dood is officieel voor God. Hij bestaat wel, maar hij is van God afgesneden. En wel door de kruisiging. Begrijpt u me goed? Niet zozeer omdat hij een zondaar is, want in het verleden sprak God wel degelijk bij gelegenheid met zondaren. Wel, het was niet zijn gewoonte om dat te doen, maar hij deed het en daar gaat het maar om. Het belemmerde hem niet. En begrijp me nou goed, het waren onder het oude verbond niet wedergeboren mensen. Het waren misschien gelovigen, maar niemand van die mensen was wedergeboren, al was het alleen omdat het niet kon. Er was geen nieuw leven, Christus was nog niet opgewekt. De Heer zelf is de eersteling. En al die oud-testamentische gelovigen waren wel gelovigen. Zij zijn ook behouden, zal ik zeggen. Maar zij hebben nog geen, zij hadden geen nieuw leven ontvangen. Zij waren nog niet wedergeboren. Zij moesten het later, wanneer dan ook, worden. We zullen er later nog wel meer over hebben. Maar je moet goed begrijpen dat niet Abraham, Isaac en Jacob eerstelingen zijn en behoren tot de gemeente van eerstelingen. Maar de gelovigen van na de opstanding van Christus tot op heden zijn eerstelingen en behoren tot een gemeente van eerstelingen. Ontvangen het eerstgeboorterecht met Christus enzovoorts. Omdat wij nieuw leven hebben ontvangen, het leven van Christus in ons. En dat had Abraham niet. Abraham was gewoon een zondaar. Hij geloofde in wat in de toekomst zou gebeuren, maar hij ontving geen nieuw leven. Er was niet eens nieuw leven. Het enige leven wat er was, was dat van de oude schepping. Zie? En een nieuwe schepping kwam tot stand in de opstanding van Christus. Zodat we vandaag aan de dag in deze bedeling te maken hebben met een wereld die voor God dood is. En dan zeg ik het precies goed. Want dood en leven zijn relatieve begrippen in de zin van het is dood voor iets of iemand of levend voor iets of iemand. Nou, de wereld is dood voor God God heeft de wereld geoordeeld in Christus en via de kruisiging. En daarmee is het definitieve oordeel over de wereld uitgesproken. En God houdt zich daaraan. En we hebben dus te maken met een mensheid die dood is. En wij prediken hen. Wel, wij prediken hen niet dat als zij geloven in de Heer Jezus, dat ze dan met hem gestorven zijn. Want dat was al zo. Dat is echt waar, dat was al zo. Zij zijn al met hem. Eén is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven. Dat staat er echt hoor. 2 Korinthe 5 is dat. Paulus zegt dat hij het evangelie predikt omdat de liefde van Christus hem dringt. Vers 14 van 2 Korinthe 5. En dan vers 15. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is. Wel, één is toch voor allen gestorven? Ja, niet voor de gelovigen alleen, maar voor allen. Eén stierf voor allen. Hij was het lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg. Niet de zonde van de gelovigen, maar de zonde der wereld. Wel, wij oordelen dus, en Paulus oordeelt, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Als de Heer Jezus stierf voor elke zondaar, betekent dat elke zondaar gestorven is. Ja, dat is sterk, want dat is nog voordat hij geboren is zelfs tegenwoordig. Hè? En daarom prediken wij nieuw leven. Wij prediken Christus, de opgewekte Christus. Die natuurlijk eerst stierf, inderdaad. Het is natuurlijk wel zo dat die natuurlijke mens inderdaad niet weet dat hij voor God niet leeft. Daarom prediken we hen dat wel. En daarom kan de prediking van het evangelie ook niet zonder de boodschap over het kruis. En dat was ook uitdrukkelijk zo in verband met de Korintiërs. Denk maar aan 1 Korinthe 2. Ik heb voorgenomen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Alleen dat verhaal gaat meteen verder. Dat hij hem toch wel graag ook nog wat anders had willen vertellen. Maar ik kwam er nooit aan toe. Eenvoudig omdat die mensen niet bereid waren te aanvaarden dat ze naar de oude mens voor God dood zijn en waren. En blijven. Want zo is dat dan ook nog een keer.
Ik zei vanmiddag bij een zuster ook eigenlijk. Ik zei, daarom kan je iemand die gestorven is, dus nooit een weg opleggen. Want nieuwe leven kan je geen weg. Eén keer wel.
Precies. Precies. Wij, dat hebben wij dan ook besproken. Dat is de reden waarom, of het argument waarom de wet op ons niet van toepassing is, is omdat de wet geldt voor levenden en niet voor doden. En de wet heerst zolang het, over de mens zolang het tijd als hij leeft, Romeinen 7 vers 1. Maar als hij gestorven is, is hij vrij van de wet. Maar elk mens wordt vandaag aan de dag gestorven geboren. Dit klinkt heel raar, maar het is zo. Hij verschijnt in de wild, hij begint zijn bestaan, maar hij is dood. Als ik het zo zeg, is er helemaal geen probleem aan. Hij begint zijn bestaan, maar hij is afgesneden. Want dat betekent het, dood. Afgesneden van God. En wij prediken hen dat er nieuw leven is. Alleen er zijn er die doen het liever met het oude leven. En denken dat het oude leven acceptabel is voor God of acceptabel gemaakt zou moeten worden eigenlijk. Maar dat is onzin, want dat is de bedeling van de wet. En dat ligt in het verleden. Nou goed, daar hebben we lang genoeg over gesproken. Maar het gaat erom dat de mens inderdaad dood is. Hij is voor allen gestorven, staat hier. Opdat degenen die leven niet meer zichzelf, niet meer voor zichzelf, of voor elkaar, want dat kan het ook zijn, zouden leven, maar voor dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Want dat is wat er staat. Dat ze zouden leven, dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Daar blijkt uit dat dood en leven relatieve begrippen zijn. Men leeft, maar voor wie? Wel, niet voor zichzelf, niet voor elkaar, want dat is het leven van de oude mens. Maar men leeft voor God, dat is het leven van de nieuwe mens. En het leven van de oude mens is voor God dus dood. Dat erkent hij niet. Dat wij met elkaar leven en contacten met elkaar hebben en ook onderhouden en communiceren, dat kan allemaal zijn. Wij noemen dat leven en terecht, maar het is leven voor elkaar, maar het is geen leven voor God. Leven voor God is er alleen in de opgewekte Christus. Hij is degene die door zijn lijden en sterven de band tussen de schepper en de schepping verbroken heeft. Ja, hij sneed hem af. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De band was verbroken. was afgelopen. En in zijn opstanding bracht hij een nieuwe relatie tot stand, namelijk tussen de schepper en een nieuwe schepping. En vandaar dat tot Nicodemus gezegd wordt, men moet wederom geboren worden, anders kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Want vlees en bloed, dat is dat waarop de wet gelegd is onder andere, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven, maar een nieuwe schepping zal het koninkrijk beërven. Zie, men moet een nieuwe schepping worden. En dat is het verhaal. Vandaar dat in de toekomst het evangelie van het koninkrijk gepredikt wordt, zelfs over de gehele aarde. Niet omdat God in contact wil treden met deze oude schepping en deze oude aarde, maar omdat hij in contact wil treden met de nieuwe schepping. En daarom moet men wedergeboren worden. Dat is de bedoeling. En de oproep aan de mens is dan ook een oproep om deze wereld, deze oude of deze tegenwoordige eeuw, deze tegenwoordige aion moet ik eigenlijk zeggen, te verlaten, om uit te gaan buiten de lege plaats, om het vervolgens te verwachten van die nieuwe schepping die er is in Christus. Dat is ook wat hier staat. Zo dan, dat is meteen de conclusie, vers 16 van 2 Korinther 5, zo dan, van nu aan kennen wij niemand naar het vlees, en indien we ook Christus, let op, er staat niet Jezus, indien we ook hij die nu de Christus is, en die we ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Een nieuwe schepping dus. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. En dat is het verhaal, want de wet, de bedeling van de wet is het hoogtepunt van deze oude wereld en van het vlees. En dat bleek tot niks te leiden. Het was een uiterste poging, zou je kunnen zeggen, om van de mens, van het vlees, van de oude schepping iets te maken, en dat bleek niet te kunnen. Wel, dat was niet een verrassing uiteraard, maar het is daarmee gedemonstreerd. Daar ging het maar om, ik heb dat eerder gezegd. Door de wet werd gedemonstreerd hoe zondig de aarde is en hoe zondig ook de mens is die uit de aardbodem genomen is. Zijn zondige natuur wordt aangetoond via de wet. Nou, daarmee is het verhaal af, want als je dat eenmaal weet, wat moet je dan nog met nog drie bedelingen? Daar kun je niks meer mee, nee. Tenzij dan dat na die vier inderdaad een nieuwe schepping tot stand gebracht wordt, want dan blijken de volgende drie bedelingen verband te houden met de oprichting en de uitwerking, met het leven dus van een nieuwe schepping. En dat blijkt ook, want bij de eerste bedeling zetten we Adam, bij de tweede Noach, bij de derde Abraham, bij de vierde Mozes, en bij de vijfde zetten we Christus, en bij de zesde zeggen we Christus, en bij de zevende zeggen we Christus. En zo er een achtste is, een nieuwe schepping, zeggen we ook Christus, dan zijn we rond. En hij is een nieuwe schepping. Zie
je
dat?
Je zou kunnen zeggen, had er iemand de wet hoort volgen in de kerk die geen christen is, dat hij kon denken, ja, maar nou zit ik behoorlijk fout.
U zegt het erg voorzichtig, broeder van de Akker. Maar niet alleen iemand die geen christen is, denkt dat dan. Maar ook zij die het wel zijn. Want het leidt tot verschrikkelijke misverstanden uiteraard. Hè?
Ja, inderdaad.
En zelfs als je een heel goed verhaal bedacht hebt om toch dan maar die wet voor te lezen, omdat de beslotverlening toch op een of andere wijze Gods woord is. En inderdaad, wij aarzelen ook niet om dat te lezen en het zelfs te bestuderen. Hè? Als je dan toch een goed excuus gevonden hebt om het te lezen, dan nog blijft het door het alleen te lezen een verkeerde indruk wekken. En dat leidt tot misverstanden. Daarom is het niet goed. Trouwens, ik blijf erbij dat ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik blijf erbij dat God nooit gezegd heeft dat we de Bijbel moeten lezen. Hè?
Ja.
Hij heeft gezegd dat we moeten bestuderen. Dat moet je met de wet ook.
Goed.
Nee, afgezien daarvan. Nee, dat is ook zo. Maar dat is het verhaal van 1 Korinther 2. Dat men in ieder geval een nieuwe schepping moet zijn om die geestelijke dingen te leren verstaan. En punt 2, niet alleen een nieuwe schepping, men moet bovendien daarop georiënteerd zijn. Men moet namelijk geestelijk zijn, staat er. Want ook een wedergeboren mens, die kan zich richten op de vleeselijke dingen. Dat staat daar ook. En ook dan zal hij de geestelijke niet begrijpen. Dus het leidt altijd tot misverstanden. Zeker als je dan ook nog de wet gaat voorlezen. Zonder verder enig commentaar. Laat staan zinvol commentaar natuurlijk. Nou goed. We zijn weer aardig aan het verdwalen. Ik wilde met u spreken over de vier. Hè? Het getal vier. De vier spreekt over de stoffelijke dingen. Het is de kwadraat van de twee. Het is de uitwerking van het leven van deze oude schepping. Van deze dualistische wereld. Een verdeelde, een wereld die twee is, een dualistische wereld, leidt tot de vervulling daarvan, namelijk vier. En dat is zijn hoogtepunt, maar dat is tegelijkertijd zijn einde. Nou, dat is de wet. Het is het hoogtepunt van de oude schepping, maar het is tegelijkertijd het einde van die oude schepping, want het leidt tot het kruis. En dat is een mooie gedachte, dat het leidt tot het kruis. Want het kruis, ja, wat is een kruis is gewoon dit, hè. En dat is een vier. En genadig, hè. Dat heb ik eens uitgelegd, heel veel jaren geleden, aan een Jehovah's getuige. En die werd zo kwaad, wist ik dat. Maar die werd zo kwaad, want die lui, dat wist ik niet, maar die geloven niet dat de Heer inderdaad aan een kruis hing. Die maken er een paal van, omdat ze dezelfde fout maken als vele anderen. In plaats van de betekenis van een woord na te gaan, gaan ze naar de oorsprong van een woord. En dan zeggen ze het is een paal. Dat is een misverstand. Een heel fundamentele fout die men maakt, dat men via de afleiding van een woord, dat men kijkt wat een woord oorspronkelijk betekende en die betekenis hanteert men dan. En het woord voor kruis betekent oorspronkelijk inderdaad een paal. Jawel, maar wat is een heiden? Mijn grootvader heeft mij dat eens een keer uitgelegd. Een heiden is iemand die op de heide woont. Dat is echt waar. Een heiden is een heidebewoner. Dat is echt waar. Dat is de oorspronkelijke betekenis. En het was ook de letterlijke betekenis in de dagen van de Statenvertaling, 1600 zoveel. Maar men heeft willen aangeven iemand die niet ontwikkeld is, die geen cultuur heeft, een barbaar, iemand die de wet niet kent, die helemaal niks geleerd heeft. En toen moesten ze een woord voor hebben. En toen hebben ze het woord heiden gebruikt, omdat ze ervan uitgingen dat de bewoners van de heide inderdaad aan deze beschrijving, deze profielschets, beantwoorden. En zo is het gekomen. En nou zitten wij met het woord, hè. Maar u ziet dat dat dus niks zegt. Want het woord heiden heeft niet de betekenis van heidebewoner. Het had oorspronkelijk die betekenis. Het is dus de etymologie van het woord, het is de afleiding. En zo is het met kruis ook. Een kruis is oorspronkelijk zo'n paal, dat is waar. Maar je kunt er daarna een dwarsbalk aan maken en dan nog dezelfde naam gebruiken. Dat kan heel goed. Ja, dat is helemaal geen probleem. Nou, zo is het gekomen. Dus het was wel degelijk een kruis. En ik was met die man aan het uitleggen dat het, hoe mooi dat is dat die typologische betekenis daarin zat. En toen bleek dat die lui helemaal niet geloven dat het een kruis was. Nou ja, toen voer hij uit en hij begon te vertellen van dat het een heidens symbool was en dat het over de hele wereld gebruikt werd in godsdienstige en mystieke en occulte zaken enzo. En toen was ik erg blij mee, want toen wist ik dat ook weer. Daar komt dan goed uit dat het kruis over de gehele wereld bekend is en overal beschouwd wordt als een heilig symbool. Dat is het ook. Want de vier brengt het eind van het leven. Kijk, wij kennen dit, u weet het misschien niet, maar wij hebben Arabische cijfers. Hè? Onze cijfers zijn Arabische cijfers, de dingen die we schrijven. Hè? En die Arabische vier, dat is deze. Dat is een vier. We zetten er één dwarsbalkje aan, maar het blijft gewoon een kruis. En daarna veranderen we een beetje styleren, we maken er dit van, maar het blijft een kruis. Ja, dat is ook zo. Het is zo dat we namelijk een heleboel verschillende soorten kruizen kennen, die allemaal dat snijpunt gemeen hebben, maar daarna worden ze veranderd. Ze worden bijvoorbeeld die dwarsbalken aangezet, nou moet ik hem gauw weer weghalen. Maar inderdaad. En het heeft ook een naam en ook een speciale betekenis. Dat zou je denk ik dan weer met de dwarsstrepen naar de andere kant. Je hebt ze ook zo, met dwarsbalken gewoon aan het eind in het midden. Er komt nogal eens in wapens voor, in wapens van families enzovoorts. Hè. Nou, er zijn er vele varianten van. Dan heb je nog dit kruis, een platte, een platgedrukte. En die heb je dan nog weer dubbel. Dat is dubbel voorwoorden, ja. Maar inderdaad, de Andreas kruis heet dat geloof ik, is niet zo. Ben ik in de war? Andreas kruis. Ja, ze hebben allemaal namen ook, maar daar heb ik me nu niet in verdiept. Maar er zijn hele boeken over volgeschreven, hoor, over het kruis en zijn diverse vormen. En dan hebben we natuurlijk de meest bekende, de oudste is eigenlijk de zogenaamde tau. En dat is de naam voor een letter uit de klassieke alfabet, zeker ook uit het Hebreeuwse alfabet, maar ook uit Chinese. De Chinese tau werd beschouwd als een heilig symbool. En men heeft het verkeerd uitgelegd. Men zegt het is een symbool van leven, het kruis. Maar dat is het niet. Het kruis is een symbool van de dood. Men vergist zich. Dus dezelfde vergissing die men in het Nederlands maakt als men spreekt over 40. Men zegt 40 en dan begint het leven. Jawel. Maar dat betekent dat tot dat moment er geen leven was. En daarna komt het pas. En zo is het met het kruis. Het kruis is namelijk het eind van het oude leven. Eind van de zienlijke dingen, het eind van het aardse bestaan, het einde van de schepping, dat is het kruis, de vier. En daarna komt het. Daarna komt namelijk een nieuwe schepping en daarom kan het gehanteerd worden als een beeld van leven. Maar het is een afgeleide waarheid, omdat per definitie de vier vergankelijk is en er verdwijnt dus. En het kruis is dus niet het begin van iets nieuws, maar het is het einde van het oude. Want het begin van het nieuwe is niet het kruis, maar de opstanding. Je kunt het verwarren, maar ik moet nou even heel precies zijn daarin. Het kruis is dus van oudsher de aanduiding van het einde van de stoffelijke wereld. En daarna is eventueel nieuw leven, maar daar is niet het kruis in beeld van. Want ook zitten we niet meer bij de vier, maar bij de vijf. Dan zijn we bij de opstanding. Dat neemt echter niet weg, laat ik dat dan voor de zekerheid erbij vertellen, dat het protestantisme het kruis hanteert als embleem. En u zegt misschien, ja, dat doen de Rooms-Katholieken ook, maar dat is niet waar. De Rooms-Katholieken gebruiken een kruis met corpus, hè, heet dat, met lichaam eraan. Hangt het, ja, dat hangt er daarin, zo waar. Ja, dus een kruis met een lichaam eraan, wel dat wat er aanhangt, wordt geacht een lijk te zijn. Dus het is inderdaad daar een beeld van de dood en het wordt versterkt doordat het lichaam er aanhangt. En dat is het oorspronkelijke embleem in de christelijke kerk, dus in de Rooms-Katholieke kerk, waarna de hervormers, de kerkhervormers, die hebben gezien wat ze nu de hervormde kerken weer, de reformatorische kerken dus weer vergeten zijn. Ze hebben namelijk geleerd dat het niet gaat om het kruis, maar dat het gaat om de opstanding. Ja, dat leerden ze toen, hoor. Dat het niet ging om dood, maar leven. En wat ze toen gedaan hebben, is alle dingen die de moederkerk zogenaamd, de Rooms-Katholieke kerk, hun geleerd had, veranderen, aanpassen aan nieuwe inzichten. En een van de dingen die men dus deed, was dat lichaam van het kruis halen. En toen werd het kruis demonstratief een leeg kruis. De essentie van het kruis, wat zoals protestanten dat gebruiken, is dat er geen corpus aanhangt. En zo is het bedoeld geweest. Want van oudsher werd het kruis gebruikt met lichaam eraan, maar de reformatorische kerken gebruiken het uitdrukkelijk zonder lichaam als contrast om aan te geven, bij ons spreken niet over dood, wij prediken niet dood, wij prediken opstanding. Wel, men is het verleerd, want men predikt de opstanding niet meer. En ook in de protestantse kerken is het kruis tegenwoordig weer een beeld van de kruisiging. Niet meer van leven, maar van dood. En zo is het teruggekeerd naar zijn oorspronkelijke betekenis. Het kruis is namelijk de dood. Zo, nou weten we niet meer precies wat het is, dus hè, hoe we het zien moeten. Maar dan kunnen we gewoon terugkeren tot de Bijbelse en de typologische gedachtegang. Vier is het eind van de oude schepping. Het kruis beeldt uit dat de oude mens, de oude wereld is weggedaan en is veroordeeld. Vandaar dat de apostel Paulus aan de Korintiërs, 1 Korintiërs 2 schrijft, ik heb voorgenomen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd, namelijk omdat zij, zoals in datzelfde hoofdstuk en ook in het volgende staat, omdat zij nog vleeselijk waren. Wel, als het vlees gekruist is, dan kun je niet vleeselijk zijn. En zolang je vleeselijk bent, hebben die boodschap van het kruis nodig, namelijk dat God een einde gemaakt heeft aan het vlees. Hij heeft die oude mens veroordeeld. En hij rekent niet alleen dat God de zonden heeft weggedaan van de mens, maar God heeft die hele mens weggedaan. Dat is maar goed ook. En je kunt de zonde wel wegdoen, maar als die mens gewoon blijft, blijft hij gewoon zondigen. En daarom heeft God fundamenteel juridisch die gehele oude mens weggedaan. Hij kent hem niet meer, hij wil hem ook niet kennen. En we moeten daar blij mee zijn. Dat is de blijde boodschap namelijk. Dus sommige mensen zien dat niet als blijde boodschap. Die worden er diep bedroefd over. Want die vinden het een tragische gedachte dat God hen niet meer kent. Maar wees er maar blij mee. Als God u zou kennen, zou u kennen als een zondaar. Dat is niet best. Zie? Nou, dat is het evangelie. God heeft die oude mens het vlees weggedaan. En daarom vervolgens leren wij de opstanding van Christus. En dus in de praktijk betekent dat we de natuurlijke mens moeten voorhouden. Dat God via het offer van de Heer Jezus, via het kruis, de zonden en daarmee de hele oude mens heeft weggedaan. En als hij dat één keer geleerd heeft, dan begint het werkelijke evangelie. Namelijk dat er nieuw leven is in Christus. En de rest van je leven kun je daarmee bezig blijven. En moet je daarop georiënteerd raken. Leren verstaan welke positie wij voor God innemen. Een positie namelijk niet op grond van wie wij van geboorte of van nature zijn. Of wie wij geworden zijn doordat we onszelf hebben weten te ontwikkelen. Of anderen hebben ons ontwikkeld of weet je veel. Hè? Maar gewoon wie wij zijn in Christus. En de ontwikkeling daarvan, want daar is ook een toename in. Dat heet dan heiliging enzovoorts. Maar daar hebben we het nu even niet over. Het gaat erom dat vier dus het einde betekent van de oude schepping. En dat al wat daarna komt, spreekt over een nieuwe schepping. En zo is het. Dat vier spreekt over de dood, hebben we inmiddels gezien. Spreekt in ieder geval over het kruis. En aan het kruis werd de oude schepping geoordeeld. En wel, nogmaals, over de hele wereld is het zo. Maar ik hoef dat niet uit te leggen. Want dan zitten we toch buiten de Bijbel. Nog een ander ding wat ik over de vier zou moeten zeggen. De vier is namelijk, wat ik dan maar noem, de veruiterlijking van de drie. We hebben in de tijd gezien dat drie spreekt over dat dingen gestalte krijgen. Wel niet stoffelijk, maar nog onzienlijk. Drie spreekt over dat we van dingen onze voorstelling kunnen maken. Drie is een formule, een getal, een bepaalde gedachte, dat kan het allemaal zijn. De dingen krijgen gestalte voor ons, maar nog niet in de stof. Precies, dat is niet zo moeilijk, als ik u een voorbeeld geef. Precies zoals wij de Heer kennen. Wij kennen de Heer niet als vier, wij kennen de Heer hooguit als drie. Misschien ook als vijf, maar dat wil ik het even niet over hebben. Wij kennen de Heer uit het Oude Testament, zal ik maar zeggen, als degene die in de hemel woont, de onkenbare. Maar we kunnen ons wel een gedachte van hem vormen. Hij openbaart zich namelijk via zijn woord. We kunnen over hem spreken en we kunnen hem zelfs leren liefhebben. Maar we hebben hem nooit gezien. Want als we hem zien, is dat vier. Maar als we hem niet zien of nog niet gezien hebben, is dat drie. En toch is dat wel concreet. Dat wil zeggen, we hebben er kunnen er een goed beeld van maken, maar het is nog niet stoffelijk. Pas als het zich uitdrukt in de stof en dus zichtbaar wordt, dan is dat vier. En vier is daarom de veruiterlijking van de drie. Vier is de gestalte van de drie. Als drie concreter en stoffelijk wordt, bedoel ik, en tastbaar wordt, wel, dan wordt het vier. Maar nogmaals, vier is tijdelijk, vier is vergankelijk, vier is er voor een poosje en dan gaat het voorbij. En dat betekent dat inderdaad alle dingen, alle geestelijke dingen, alle dingen die in de hemel zijn, die daar redelijk concreet zijn, zal ik maar zeggen, wel, ze kunnen gestalte aannemen in deze stoffelijke wereld, maar dat is altijd tijdelijk, want het gaat voorbij. En zo is het zelfs met Jehovah zelf. Hij is drie, want we spreken over God, Elohim. We spreken over Ruach Elohim, de geest Gods, dat is de tweede. En als derde spreken we over Jehovah Elohim. En dat is dan de Heer, de Heere God, wordt dat dan vertaald, hè? Jehovah Elohim. Hij is drie. Maar als hij op aarde verschijnt, is hij vier. En dan heet hij Jezus. Dan wordt de naam Jehovah, dan wordt de uitgang daarvan veranderd. De wortel blijft hetzelfde, de uitgang wordt veranderd. De naam Jehovah wordt dan Jehoshua. En in het Grieks wordt het dan Jezus. En die is er gedurende een bepaalde tijd en hij verdwijnt. Want hij is vier en hij gaat voorbij. En hij is vier en dus wordt hij gekruisigd, want dat is de vier. Dus vier is de veruiterlijking van de drie. En dat drie en vier horen daarom bij elkaar. Ik heb dat al even aangehaald, dacht ik, in het verleden toen ik de drie besprak. Want bij elke derde hoort een vier. Bij elke drie hoort een vier. De Bijbel spreekt over tot in het derde en vierde geslacht. Dat hoort bij elkaar. En ik heb u het rijtje genoemd, denk ik. Ik noem het nog maar een keer dan. Abraham, Isaac, Jacob en Esau. Of Esau en Jacob, maar in ieder geval de drie blijkt een vier in te houden, want dan blijkt het een tweeling te zijn. Nou, dat principe komt zo vaak voor in de Bijbel. Je hebt David, Salomo en dan krijg je een drie en een vier. Rehabiam en Jerobiam, het rijk splitst. En zelfs in de sterrenbeelden heb je dat zo. Je hebt ram en dan heb je stier en dan heb je... Oh, jullie weten het wel. Ook dachten dat niet mocht. Nou ja, goed. Ram, stier en dan tweelingen. Dus dan zijn het er ineens twee. Hè? Ja, en in de standaard astronomie spreekt men over de planeten. Nou, dat is een raar verhaal wat ik nu vertel eigenlijk. Maar de planeten die om de zon draaien. Wel, ze draaien niet om de zon. Maar als je wilt kun je het zo zien. En dan noem je ze op. Dan krijg je Mercurius, Venus... En dan de derde, dat is dan de aarde. Maar de aarde vormt weer een dubbele samen met wat wij dan de maan noemen. Dus de aarde en maan vormen samen een dubbel planeet, heet dat dan. Zie je, hetzelfde verhaal, de derde is weer dubbel. Nou, zo kunnen we nog een poosje doorgaan. Maar dat doe ik nou niet. Het gaat erom dus dat de vier de veruiterlijking is van de drie. De drie is nog de levende in zichzelf, maar dan wordt het vier en die is tijdelijk. Die gaat voorbij, die zijn de tand des tijds onderhevig. Die is voor een korte tijd en dan verdwijnt die. Drie en vier horen dus bij elkaar. En waar zouden we dat nou het eerst op toepassen dan, of eerder op toepassen dan op de derde en vierde bedeling? De derde en vierde bedeling namelijk horen bij elkaar. En hetzelfde verhaal kan ik vertellen. Als je drie hebt, komt er een vier. En zo heb je een derde bedeling, namelijk de belofte aan Abraham. Was een belofte, krijgt geen gestalte, is ook niet tastbaar. Is ook verder niks van te zien. Maar bij een drie hoort nou eenmaal een vier. En dus komt die vier. En dat blijkt dan te zijn de bedeling van de wet. Want dat ligt inderdaad in elkaars verlengde. In de zin dat de wet gegeven werd aan Israël. En Israël wordt gevormd inderdaad door de afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Erfgenamen in zekere zin althans van de belofte. Ik heb het eerder uitgelegd toen ik over de drie sprak. Toen heb ik laten zien dat ook de derde bedeling zelf een vierde in zich bergt. Hè? Dat de derde bedeling verdeeld wordt in twee gelijke helften van elk 215 jaar. Waarbij de laatste 215 jaar spreekt over de situatie van Israël in Egypte en in slavernij. En de slavernij van Israël in Egypte onder de tweede helft van de derde bedeling spreekt over de slavernij van Israël in de gehele vierde bedeling. Zie? En de tweede helft van de derde wordt later concreet geconcretiseerd, wordt later tastbaar onder de vierde bedeling. De slavernij van Egypte, waarin men zelf stenen moest bakken van hout, hooi en stoppelen, weet u wel. Dat is een beeld van Israël onder de wet, die door eigen werken gerechtvaardigd probeerde te worden en dat lukte niet. Nou, zo was het in Egypte ook. Slavernij, stenen bakken, tichelen bakken. In plaats van dat men gebruikt de steen die God zelf bestemd heeft voor het bouwwerk. Zowel in het fundament als aan de top. Maar dat is de uitverkoren hoeksteen enzovoort. Dat is uiteraard Christus. Maar u ziet waar het om gaat. Dat we vanuit de drie automatisch in die vier terechtkomen, omdat de vier een veruiterlijking is van de drie. Blijft tijdelijk, en dan kom ik terecht bij wat ik ook eerder heb aangehaald. De drie blijft gewoon bestaan, de vier komt ernaast, maar bovendien verdwijnt die weer en dan hou je gewoon de drie over. Je hebt de belofte aan Abraham, dat is de drie, daar komt de wet bij, maar de wet is niet de vervulling van de belofte. En daarom verdwijnt hij gewoon weer en dan blijf je gewoon weer met de belofte over. En dan blijkt de belofte op andere wijze wel degelijk vervuld te worden. Dat is het verhaal. De vier komt erbij, maar is tijdelijk, gaat voorbij en heeft dan ook geen blijvende betekenis. En dat is dus ook het geval met deze vierde bedeling. Wel, wat ik daar nog aan toe moet voegen is de betekenis van het getal 4. De 4 namelijk heet in het Hebreeuws een dalet. Kijk of ik er nog weet hoe je schrijft. Men schrijft hem, nou, zo, wel erg groot. En doe ik het nog fout ook. Want dat was een resh, een letter R. Maar de 4 gaat zo. En die letter heet een dalet. En dalet is een Hebreeuws woord en het betekent of, het is of de aanduiding van deze letter, of het wordt vertaald met deur. De 4 is de dalet en dus de deur. Dus voor elke 4 kun je deur lezen, voor elke deur kun je een 4 lezen, dat is hetzelfde. Wij maken een deur ook gewoon een vierkant, althans met 4 kanten. Rechthoekig noemen we dat, want vierkant, daar hebben we weer een rare afspraak over gemaakt. Maar een deur heeft 4 kanten, daar gaat het om. Hè? Niet altijd, het hoeft ook niet, maar het is per definitie zo, de deur is een 4. Dat is ook niet zo moeilijk te verklaren, want in ieder geval is het zo dat deze 4 de bedeling begon bij een deur. He? Die deur in Egypte, weet u niet meer, aan de huizen van de Israëlieten in het land Gozen, waarachter, binnen het huis, waarachter men het paaslam slachtte en het bloed van het paaslam werd gestreken aan de deur. Nou ja, de deurposten zeggen wij, maar dan begrijpen we elkaar niet helemaal. De deur is namelijk niet de plank in het gat. Zoals dat zo treffend heet. De deur is niet de plank in het gat. De dalet is namelijk het gat zelf. De opening. De deuropening. En die wordt dus gemarkeerd door de deurposten. Door twee deurposten, één bovendorpel en een drempel. Zo heet het ongeveer. Hè? En zelfs in Exodus 12 wordt het trouwens genoemd. Dat is ook interessant hoor. Om dat eens erbij te halen. Er staat namelijk in Exodus 12 over dat bloed wat aan de deur gesprenkeld moest worden. Daar staat in vers 7 van Exodus 12. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel. Aan de huizen in welke zij het eten zullen. Het bloed van het paaslam werd gestreken aan de beide posten en aan de bovendorpel. En daar heb je precies wat ik al zei. De deur is een 4. Jawel, maar elke 4 is afgeleid van een 3. En het eigenaardige is dat het leven van het paaslam, het bloed dus bedoel ik, het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur, maar slechts aan 3 kanten van de deur. Hè? Ja, links en rechts en boven. Dus maar aan 3 kanten van de deur. Want de vierde kant, het was dan de vloer, de drempel, zo je wilt. Ik weet niet of er een drempel in zat. Maar in ieder geval, laten we zeggen, de drempel. En daar werd geen bloed aan gedaan. En dan heb je het hele verhaal omtrent onze verlossing. Want onze verlossing betreft 3 en niet 4. Want dit lichaam, wat wij hier hebben, dat is het vierde, dat is tastbaar, dat is hier op aarde, dat is de 4, dat is tijdelijk, het gaat voorbij, want dat is niet verlost. En als er al sprake is van verlossing van het lichaam, dan wordt er gesproken op zijn vroegst over ons overlijden, maar eigenlijk over de opname van de gemeente. En dat betekent dat dit lichaam veranderd wordt en vervangen wordt in de praktijk door een ander. Zodat dit lichaam, zolang we hier op aarde zijn, niet verlost is. Wat verlost is betreft 3 andere dingen. Ja. Maar niet het lichaam. Niet dat wat hier voorbij gaat. Dat is niet verlost, wordt er vanuit gezonderd. En dat is uiteraard het laagste aspect van de mens. Daarom is het beneden. Maar vandaar dat het gaat om de geest. Geestelijke dingen. Want die 3, nummer 1, 2 en 3, horen allemaal bij de onzienlijke dingen, laat ik het zo zeggen. En het lichaam als zodanig niet. En de verlossing die wij hebben ontvangen, strekt zich uit tot aan de zienlijke dingen. Maar de zienlijke dingen zelf zijn niet verlost. En daarom de zienlijke dingen zelf. Ons lichaam dus sterft ook gewoon. Dat is het beste bewijs dat het niet verlost is. En daar heb je dus weer, de deur is per definitie vier. De deur is Dalet en Dalet is een vier. Het zijn we vier. En toch, er wordt bloed aangestreken, maar aan drie zijden, niet aan vier. Dan heb je het weer, drie en vier, die vormen één geheel. Maar goed, het gaat erom dat die deur een rol speelt bij de bedeling van de wet. In de eerste plaats omdat de bedeling van de wet begint bij een deur. Maar dat is zo omdat het daarmee tevens spreekt over het einde van de bedeling van de wet. Want het paaslam is een type van de Heer Jezus. Het paaslam waarmee de wet begint, waarmee de bedeling van de wet begint, is een type van de Heer Jezus met wie de wet eindigt. Het slachten van het paaslam spreekt immers over de kruisiging. En dan komen we bij de andere helft van het verhaal. Want dat is dat het kruis een deur is. Of de deur is. Het kruis is de vier en de vier is een deur. Het kruis is dus de deur. En dan gaan we even verder met het verhaal waar we ooit eens mee begonnen zijn. We hebben bij de twee, hebben we de beet, namelijk het huis. En toen hadden we bij de drie, dat was de verdeling, hè? Wat binnen is en wat buiten is. Dat is een huis, een beet, een twee, een huis. Nou, toen kwamen we bij de drie, dat bleek een kameel te zijn. In het huis, een levend wezen, in het huis, in de wereld, zal ik dan maar zeggen, want dat is het. En bij vier komen we bij de deur, het beestje gaat naar buiten. En dat is het verhaal, hij wordt verlost uit zijn gevangenis. Je kunt ook zeggen, hij verlaat deze wereld, hetzelfde. Je kunt ook zeggen, hij sterft, althans, hij sterft voor deze wereld. Dat is ook waar, maar dat is allemaal nog de negatieve kant van het verhaal. Want de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat hij in de vrijheid komt te staan. Hij gaat de wijde wereld in. Hij mag dan sterven voor degenen die in huis zijn, hij wordt levend voor degenen die buitenshuis zijn. Hij verlaat het. En dat is de betekenis van de deur. Door de deur verlaat men de wereld. Men gaat de deur door. Men verlaat deze oude schepping. Men gaat door de vier en verlaat daardoor de wereld van de twee. Dus iets abstracter gezegd. Hè? Maar deze dualistische twee-wereld, die verlaat men door twee kwadraten. Namelijk door de vier, door de deur. En dat is dan gewoon de dood. En zo kom je terecht, daar moest ik naartoe, bij de uitspraak van de Heer. Ik ben de deur, hij is namelijk de deur uit de wereld, uit de oude schepping en de nieuwe schepping in. En dat moet je vasthouden, want in de praktijk zal blijken dat die deur genoemd wordt de deur der schapen. En dan is de deur waardoor men de wereld verlaat en het huis binnengaat, namelijk de schaapskooi. Maar je kunt het net zo goed andersom zeggen. Men verlaat het huis, namelijk de wereld, en gaat daar buiten in afzondering, namelijk in de schaapskooi. Dat kan ook. Het is maar hoe je het bekijkt, waarbij alles wat buiten is een beeld is van de oude schepping en de schaapskooi is een beeld van de nieuwe schepping. En zo is het natuurlijk ook. Je moet een beetje bereid zijn om het op de juiste wijze te interpreteren. Maar als de Heer zegt, ik ben de deur of de deur der schapen, bedoelt hij gewoon diezelfde deur uit Exodus 12, waardoor Israël uitging, Egypte uit en de woestijn in, en zich plaatste onder de leiding van het woord van God, want dat is het. Die deur is namelijk de deur die het leven ontvangen had, een levende deur dus, die het leven ontvangen had van het paaslam. Dat is de Bijbelse gedachte. En je ziet, de deur waardoor men deze wereld verlaat, is inderdaad de bedeling van de wet. En de wet brengt uiteindelijk de uitgang. En het kruis is het uitgang uit deze wereld. En vandaar, zeg ik het weer anders, vandaar dat aan de Korintiërs gepredikt werd, Jezus Christus en die gekruisigd, eenvoudig omdat die Korintiërs het vertikten om die wereld te verlaten. En als je het niet gelooft, lees je die brieven maar door, dan ziet u dat. Ze wensten niks te weten over Melchizedek en de hemelse positie van de gelovigen. Ze bleven hier op aarde. Ze zochten hier hun recht. Ze waren alsmaar bezig met het regelen ook van hun eigen bijeenkomsten. Een van de problemen, dat heeft met vleeselijke gezindheid te maken. Dat is echt waar. Van hoe men dan dit moest, hoe men dan dat moest. En weet je wel, en door elkaar heen bidden. En wie het eerste was. En in tongen ook nog. En zo, daar begreep er nog niemand wat van ook. En dat soort dingen meer. En hoe regel je dat nou? Want daar waren ze mee bezig. En de een zei, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En zo. En dan kregen ze ruzie en dan gingen ze nog naar de rechter ook. Ja, dat is hoofdstuk 6 geloof ik of zo. Hè? 1 Korinthe 6. Maar dan kom je daar allemaal tegen. En mogen we nou wel dit of moeten we nou niet dat? Wel, dat is dus die. Het is maar één boodschap: het kruis. Men vroeg zich af, mogen we dit, mogen we nog dat? Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Jullie misschien niet, maar mij zijn alle dingen geoorloofd. Want ik ken dat kruis. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Ik leef wel, maar niet in oude schepping, of niet in een oude schepping, maar in een nieuwe schepping. Wel, dat is de waarheid van de vierde bedeling. Hij leidt naar de uitgang. Ja, nou, nooduitgang. Maar niettemin een uitgang. Ja, je bent er niet blij mee om de wereld te verlaten. Maar als het spulletje in de brand staat, zal ik maar zeggen. Dan kun je maar beter zorgen dat je eruit komt. Juist. En de deur leidt inderdaad naar buiten. Al moet ik zeggen dat als in Johannes, waar dit wordt aangehaald, eigenlijk een beetje in het midden gelaten wordt hoe die deur precies zit. Want het blijkt namelijk dat 4 brengt de deur, maar de 5 zal blijken te zijn een venster. Daar hebben we het nou nog niet over eigenlijk. Maar de 5 is ook een uitgang. Alleen dat is niet een uitgang horizontaal, maar verticaal. Zie? Daar gaat de rook van het offer naar boven, ja, dat is hem, inderdaad. Want dan blijkt er een uitgang te zijn niet alleen naar beneden, maar er blijkt ook een uitgang te zijn naar boven. Dat is een bijzondere situatie, maar de vijfde bedeling is nou eenmaal een zeer bijzondere bedeling. Nu gaat het er maar eenmaal om dat die 4 brengt de uitgang uit de wereld. Vandaar dat men zegt, het leven begint bij 40, 4 x 10, 4 voorbij is. Want 4 spreekt over het leven van de oude schepping. En als je daarna in het 5e, en dus 5e tiental, komt, dan wordt dat geacht te zijn het leven van de nieuwe schepping. Want dat weet men allemaal niet meer. Men heeft alleen de uitdrukking bewaard, maar is de betekenis ervan vergeten. Nou, daar moeten we het even bij laten, want het is de hoogste tijd voor de pauze. We gaan namelijk verder naar de vierde stamvader uit Genesis. Om ons rijtje af te werken. Dat is in Genesis 5. Genesis 5, vers 12. Nee, nog eerder. Genesis 5, vers 9. En Enos, dat was de derde. Enos leefde 90 jaren. En hij gewoon Kenan. En Kenan is dan de 4e vanaf Adam. Adam is 1, Seth is 2, Enos is 3. En Kenan is 4. Kenan leefde vervolgens. Er staat vervolgens over Kenan in vers 12. En Kenan leefde 70 jaren en hij gewoon Mahalalel. Mahalalel. Ja, in een andere vertaling staat Mahalaleel. En dat kan ik alleen goed uitspreken als ik een borreltje op heb. Ja, dan knippen we uit de band weer, want dan kun je het land niet insturen natuurlijk. Goed. Of juist wel, ja, dat kan ook natuurlijk. Dan krijg je nog eens wat te jagen. Goed, Kenan leefde 70 jaar en gewoon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had 840 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren en hij stierf. En dat is dan al wat wij weten over deze Kenan, de 4e van Adam. Wel, Kenan, zijn naam is afgeleid van het woord Kana, met een H erachter, bedoel ik het nu. Kana, met een H erachter. Dat betekent verwerven. Verkrijgen. En in die betekenis komt het dan ook voor in Genesis 4 vers 1. Alleen daar wordt niet de naam van Kenan afgeleid van Kana. Maar daar wordt de naam van Kain afgeleid van Kana. En in de praktijk betekent dat dat de naam Kain en de naam Kenan dezelfde betekenis hebben. In Genesis 4 staat namelijk, Adam bekende Heva zijn huisvrouw, ze werd zwanger en baarde Kain en zeide, ik heb een man van de Heere verkregen. En dat verkrijgen, dat is het werkwoord Kana, waar dus de naam Kain van afgeleid is. Maar de naam Kenan is daar ook van afgeleid. En dus beide namen betekenen verwerven, of dat wat verworven is, of gewoon bezitting, want zo kun je het dan ook nog zeggen. En dat is interessant, omdat aan de ene kant in ieder geval duidelijk is uit de schrift dat Kain een type is van Israël. Ik weet niet of ik dat ooit wel eens aan u verteld heb, maar er zijn wel bandjes van ergens, denk ik. Weet ik trouwens niet, maar Kain is een type van... Er zijn bandjes van, ja. Kain is een type van Israël. Ik kan het heel eenvoudig verklaren. Kain doodde zijn broeder, zoals Israël haar broeder, of zijn broeder, net hoe je het zegt, doodde. En dat is dan uiteraard de Heer, want Abel is een beeld van de Heer Jezus. Ja, ik kan niet op de details ingaan natuurlijk, maar Abel is een beeld van de Heer Jezus en Kain is een type van Israël. Vandaar dan ook dat, hoewel Kain zijn broer gedood had, hij toch niet zelf gedood wordt. Volgens de goddelijke wetten zou hij gedood moeten worden, maar er gebeurt precies wat anders, wat tegengesteld. Namelijk, God zorgt er namelijk voor dat Kain in leven blijft. Want naar menselijke normen zou hij gedood moeten worden, maar God zelf grijpt in en geeft Kain een teken opdat hij hem niet versloeg, al wie hem vond. Zodat hij uitdrukkelijk in leven bleef, waarna van hem gezegd wordt dat hij zou zwerven en dolen op de aarde. Vers 14. Vers 13 van Genesis 4 zegt Kain tot de Heer: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Wel, als je je broer gedood hebt, wordt het gewoonlijk wel vergeven. Maar als je de Heer gedood hebt, ligt dat natuurlijk toch wel wat moeilijk. En dus zegt hij: mijn misdaad is groter dan dat zij vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Wel, dat is de huidige situatie van Israël. Nadat men de Heer verworpen en zelfs gekruisigd heeft, is Israël verdreven uit de aardbodem, uit hun aardbodem, uit Israël, uit Palestina namelijk. En het is ook verborgen voor de Heer. En God heeft zijn aangezicht van Israël verborgen. Israël is verborgen voor de Heer. Dat zegt Kain ook: ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde. Wel, dat is de beschrijving van Israël. Israël is zwervende en dolende op de aarde. En het zal geschieden, al wie mij vindt, mij zal doodslaan. En inderdaad, dat is de situatie van Israël tot vandaag aan de dag. Wordt altijd vervolgd, is nergens thuis, wordt overal verdreven. Maar, er staat toch, de Heere zeide tot hem: daarom, al wie Kain doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kain, dat hem niet versloeg, al wie hem vond. En dat is dus inderdaad gebeurd. En vandaar dat is dat tot vandaag de dag niet uitgeroeid. Er zijn heel wat volkeren, tenminste naar onze maatstaven, zijn heel wat volkeren in de loop der tijden uitgeroeid. En Israël, wat systematisch, eeuwen door, en dus duizenden jaren lang feitelijk al vervolgd is. Een volk wat men duidelijk wilde uitroeien, wel, dat volk is niet uitgeroeid. En dat is dus inderdaad wat de Heer doet. Zorgen dat het in stand blijft, en dat doet hij hier aan Kain. En Kain ging uit van het aangezicht des Heer in de wonende land Not ten oosten van Ede enzovoorts, waarna zijn nakomelingen vermeld worden. En de nakomelingen van Kain die hier genoemd worden, zijn inderdaad allemaal typen van bepaalde generaties uit de geschiedenis van Israël. Dus hoe dan ook, Kain is een type van Israël en daarom is Kenan dat ook. Al was het maar omdat ze dezelfde naam dragen. En dan hun beide namen betekenen dat ze verworven zijn. En dat is inderdaad het kenmerk van Israël, van wie gezegd wordt dat het een verworven, een verkregen volk is. Dat is aangehaald uit Exodus 19 in elk geval. Waar de Heer zegt: gij zult mij ten eigendom zijn. Exodus 19, vers 3 tot 6. Gij zult mij ten eigendom zijn uit al de volkeren. God heeft zich Israël verworven uit Egypte. Het is zijn verworven volk. Een verkregen volk, zegt Petrus daarover. Een verkregen volk en een uitverkoren geslacht. Dus 1 Petrus 2. En daar gaat het om. Vandaar dat deze beide namen en zeker die van Kenan in dit geval van toepassing zijn op Israël. En verder is het natuurlijk nog verwantschap tussen Kenan en Kanaan. En Kanaan is de naam van het beloofde land. Het land wat Israël beloofd was, of wat Israël zich verwerven zou. Zo kun je het ook zeggen. Het land wat aan Israël beloofd was en Israël zou dat land dus verwerven. En daarom heet het ook inderdaad Kanaan. Wel, er zijn nog een paar meer vertalingen van Kanaan. Kanaan wordt ook vertaald met koophandel. Maar u begrijpt waar het om gaat, want kopen wil ook zeggen verwerven. Dus het verandert niks. Het gaat om dat iets uitverkoren is en verworven wordt. Wel, zo wordt Israël omschreven. Vandaar dat deze Kenan en ook Kain typen zijn dat van dat verkregen volk. Maar dan uiteraard onder de bedeling van de wet. Nou, dan het enige wat we dan nog van Kenan lezen is dat hij 70 jaar was bij de geboorte van Mahalalel. Wel, Mahalalel betekent tot lof van God. Heeft iets te maken met halleluja. Het betekent tot lof van God. En dat is de aanduiding van de vijfde. En daarmee van de vijfde bedeling en van de gemeente. Want de gemeente is tot lof van God. En dus Mahalalel. En Kenan is een type van Israël. Maar Kenan was 70 jaar bij de geboorte van Mahalalel. En van daaraf tot zijn dood leefde hij nog 840 jaar. Dat is heel aardig. Hij was 70 jaar bij de geboorte van Mahalalel en daarna leefde hij nog 40 jaar. Zijn leven werd verdeeld in twee stukken. 70 en 840, zei 40 en 840. En dat verhoudt zich als 1 staat tot 12. Want je deelt beide door 70 en dan krijg je 1 en 12. Dus die verhouding van 12 zit in het leven van Kenan. Nou, het is toch niet zo gek als ik zeg dat die verhouding van 12 zit in Israël. De 12 stammen bijvoorbeeld, ja. Een duidelijke overeenkomst. Het is er trouwens een die je later ook tegenkomt in Lucas 2. Dat even terzijde, maar daar in Lucas 2 wordt gesproken over, dit is een kerstfeest, hè, wordt gesproken over Anna, of Hanna, maar Anna staat er nou eenmaal, want de Grieken kennen de H niet. En van Hanna staat dat ze 7 jaar met haar man geleefd had en ze werd 84 jaar. Dat is dus precies hetzelfde dus. Precies dezelfde verhouding, 1 en 12, zodat je maar ziet dat Anna ook een type is van Israël. Ja, ja, daar ga ik allemaal verder niet over praten. Maar die komt dus in de Bijbel meer voor, diezelfde verhouding van 1 op 12. Het enige wat ik er dus nu van zeg is dat Kenan dus duidelijk een type is van Israël. Verder weten wij er niks van, er valt ook weinig over te zeggen. Want wij weten dat de vierde eindigt nou eenmaal. En dit verkregen volk, wel dit volk wat Gods volk was onder de bedeling van de wet, zou daarna niet Gods volk zijn. Ammi zou lo-ammi worden. En nou, daar laat ik het dan maar bij. Want dan ga ik verder naar het laatste wat we nog bespreken moeten in verband met deze bedeling. En dat is een heel bekend beeld, namelijk dat van de vierde vrucht. En de vierde vrucht is de vijgenboom. Het is maar goed dat ik er niet te veel tijd voor heb, voor die vijgenboom. Ja, we kunnen er ook 1,5 uur over doen de volgende keer, maar dat was ik niet van plan. De vierde vrucht uit de reeks van Deuteronomium 8 vers 8. Ik zoek hem nou helemaal niet op. Hè. Deuteronomium 8 vers 8, de vierde vrucht is de vijgenboom. En de eerste maal dat de vijgenboom, in de Bijbel voorkomt is in Genesis 3 vers 7. En dat is heel duidelijk wat de betekenis is. Genesis 3 vers 7. Waar direct na de zondeval van man en vrouw staat. Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Wat was het dan? Dus vijgenbladeren is het eerste kledingstuk van de mens. Waar de mens zichzelf in kleedt. En uiteraard, ze maakten zich schorten, dat wil zeggen om hun schaamdelen te bedekken. En de schaamdelen hebben uiteraard te maken met de vruchtbaarheid, met de voortplanting. ja, voortplanting, maar in het algemeen vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid niet alleen in verband met voortplanting, maar ook in economische zin enzovoort. Dus het staat in algemeen voor vruchtbaarheid. En daar zijn deze is de vijgenboom, en daarmee ook de vijgenbladeren, die zijn daar een beeld van. Waarbij de vijgenbladeren staan voor de uiterlijke dingen, de uiterlijke verschijning. Dat is heel gemakkelijk, een boom hult zich nou eenmaal in zijn eigen bladeren. Dus de bladeren vormen het kleed van een boom. Wel, ik ben geen dichter, maar je zou het haast worden, hè? Ja, het bladerenkleed heet het dan, denk ik, hè? Of zoiets. Een boom kleedt zich in bladeren. Je weet wel, de bladeren van de vijgenboom, die zijn erg groot, verhoudingsgewijs althans, in vergelijking met andere bomen. Een duidelijke beeld van de uiterlijke verschijning. En de uiterlijke verschijning van de mens wordt hier die vijgenboombladeren. En hij gebruikt ze om zijn schaamdelen te bedekken. En ook dat verband is aanwezig bij de vijgenboom. Want ik heb altijd moeite om het netjes te zeggen. Dat kan ik nooit zo goed. Maar er wordt gezegd van de vijg... dat die qua vorm overeenkomst vertoont met de mannelijke schaamdelen. En bovendien dat de vijg ook inderdaad helemaal vol zaad zit. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van de vijg. Hij is helemaal vol zaad en spreekt dus inderdaad over grote vruchtbaarheid. En dat is speciaal dus de vijg. Nou, zoekt u het maar eens na in een encyclopedie. Een Bijbelse encyclopedie of een gewone encyclopedie. Die laatste is vaak beter trouwens. Een gewone encyclopedie, dan hoor je het meestal wat objectiever. En vaak is dat nog veel, veel leerzamer ook. Maar u begrijpt waar het om gaat. Bij een vijgenboom gaat het uiteraard om de vijg, want dat is de vrucht. Maar in plaats van de vijg is het vijgenblad bijzonder in het oog lopend. En hoe dan ook, zelfs als er al vijgen aan de vijgenboom groeien, dan worden ze nog bedekt door de vijgenbladeren. En ik hoop dat ik nou duidelijk genoeg ben geweest in het beeld. Beide dingen, namelijk de vijgen en de vijgenblad, komt in de Bijbel voor. En daar gaan we gewoon door, want we komen dat straks tegen. Het gaat er in ieder geval om dat we nu even zien dat de vijg genoemd wordt in verband met veelwording, vruchtbaarheid, vermenigvuldigen. Nou, dat vermenigvuldigen, dat is het kenmerk van deze oude schepping. Alles vermenigvuldigt zich hier, alles groeit. Wij vinden trouwens ook dat alles moet groeien. Niet alleen in de natuur, maar zelfs in de economie, weet u wel. Alles moet groeien, alles moet groter worden. Want dat kan natuurlijk nooit, er zijn grenzen aan de groei, hebben ze mij laatst eens verteld, hoewel het een paar jaar geleden was. Iemand in Rome vertelde dat, het was niet de paus. Nou goed, maar er waren grenzen aan de groei en dat is duidelijk natuurlijk, maar toch, in deze wereld moet alles groeien. En als er grenzen zijn, dan betekent dat één groeit ten koste van het andere, maar niettemin is het groei. Vermenigvuldiging, het is ook de werking trouwens van het zuurdesem. Het wordt meer en meer en meer, het doet reizen, weet u wel. Er staat ergens in de Bijbel dat de vijgen gesteld zouden worden tot schuim. Een beetje een merkwaardige uitspraak. Uw vijgen zullen tot schuim worden. Maar dat is het nou net. Want de vijg spreekt over veelwording, vermenigvuldiging. En schuim ook. Alleen schuim wordt veel, maar het wordt niet zwaarder. Het neemt alleen de omvang toe, maar het wordt inhoudelijk niet groter. En dat is de werking, de schuim, maar dat is ook de werking van zuurdesem. En dus de werking van de zonde. Goed, nou, de vijg heeft dus te maken met vruchtbaarheid. In negatieve zin, dan wordt het schuim. En zuurdesem, maar ook in positieve zin. Want die vijg spreekt bijvoorbeeld ook over het nageslacht van Abraham. Wat zal worden als de sterren des hemels en als het zand der zee. En dat we in de vierde bedeling met het nageslacht van Abraham te maken hebben, is duidelijk genoeg. Het is dan ook zonder meer zo dat de vijg en de vijgenboom het type is van Israël. Van de staat Israël, hier op aarde. Het natuurlijke volk, het vruchtbare volk ook, het volk van waaruit de gehele aarde regeerd zou moeten worden. Het volk waardoor alle geslachten des aardrijks gezegend zouden moeten worden. Want het spreekt ook over vruchtbaarheid, maar dan in de positieve betekenis. Maar dat gaat dan niet over blad, maar dan gaat het over de vijg zelf. En dat verschil is belangrijk. Laat ik even een paar versen aanhalen, namelijk in de eerste plaats Openbaring 6 vers 13. Openbaring 6 vers 13. Dat is een moeilijke tekst. Maar er staat in vers 12 van Openbaring 6 dat de zon verduisterd wordt. Dat de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. Ik kan het niet uitleggen, maar dat gebeurt aan het einde van de grote verdrukking. Dan wordt de zon en de maan verduisterd. En dat is ter gelegenheid van de bekering van Israël en de verschijning van Christus op de Olijfberg. En bij die gelegenheid staat er dan vers 13. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij van een grote wind geschud wordt. En die sterren des hemels vielen op de aarde. Wel, de sterren des hemels, daar hebben we al over gesproken naar aanleiding van de vierde dag. En dat bleek een type van Israël te zijn, onder andere. En hier staat er meteen bij gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. En dan zijn we dus ook terecht bij Israël, want de vijgenboom is een type, in elk geval een type van Israël. De sterren vallen er van de hemel, namelijk de vijgen vallen van de boom. Het is hetzelfde, want beide zijn uitbeeldingen van Israël. En dat blijkt ook, want de ongelovigen uit Israël, die er nog zijn, de nog levende ongelovigen uit Israël, worden bij deze gelegenheid gedood.
Daarom staat er
onrijp, onrijpe vijgen, ja. Ze dragen geen.
Dat is natuurlijk tegen natuurlijk dat de onrijpe
er zit geen leven in. Het is niet tot ontwikkeling gekomen. Maar het wordt ook door een geweldige wind geschud, hè? Een grote wind. Dat is de geest uiteraard. Die dan wordt uitgestort over de gelovigen, maar de ongelovigen worden daardoor gedood. Trouwens, die verbinding tussen Israël en die sterren des hemels, en die dan van de hemel vallen, die vinden we ook in het boek Daniël. Het Heer des hemels wordt daar genoemd in Daniël 8. Dat wordt ter nedergeworpen, staat er, en wordt vertreden. Het Heer zal in de afval worden overgegeven. En dan gaat het om hetzelfde, het gaat om de vernedering, of de, ja, inderdaad, de vernedering van de sterren des hemels, oftewel het vertreden, het vernederen eigenlijk van Israël. Dus hier vind ik duidelijk die verbinding, maar ik zal een beter voorbeeld geven nog. Dat is uit Hosea, profetieën. Hosea, hoofdstuk 9. Vers 10. We hebben dat vers al een keer gelezen in verband met de derde bedeling. Want daar staat in Hosea 9 vers 10. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. En dat spreekt over de derde vrucht en dus over de bedeling van de belofte. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. En dan, ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar begin. Zie, daar heb je de druiven, of de wijnstok eigenlijk, en de vijgenboom samen. En dat is wat ik eerder gezegd heb, want 3 en 4 horen bij elkaar. Je hebt dus de druiven en de vijgen bij elkaar. En er wordt bijgezegd dat het een beeld is van Israël. Ik zag Israël, of ik vond Israël als druiven in de woestijn. De derde bedeling. En ik zag uw vader als de eerste vrucht aan de vijgenbomen. Dat is dan de vierde bedeling. Waarna prompt in de rest van het vers over schaamte gesproken wordt. Nou, dat hebben we al gedaan. Dus daar hoef ik nou niet meer op in te gaan. Maar u ziet meteen het verband weer. Maar goed, het is een beeld van Israël. En dan ga ik verder naar Jeremia. Nou, dat is terug eigenlijk. Jeremia 8. Vers 13. Waar een oordeel over Israël wordt aangekondigd. Jeremia 8 vers 13. Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de Heere. Er zijn geen druiven aan de wijnstok. En u weet al wat er dan komt, hè? En geen vijgen aan de vijgenboom. Want het hoort bij elkaar, spreekt over 3 en 4. Het gaat om de vrucht van Abraham. De verkiezing van Abraham en zijn afstammelingen. Wel, er waren geen druiven aan de wijnstok in verband met een derde bedeling, in verband met de belofte. En geen vijgen aan de vijgenboom in verband met de wet. Ja, het blad, want het blad wordt apart genoemd, het blad is afgevallen. Zelfs de uiterlijke verschijning van de vijgenboom is afgevallen. En dat spreekt over dat Israël inderdaad in de ballingschap zou gaan. Niet alleen dat geen vrucht voorbracht, het bracht geen vrucht voor, dat is één ding. Maar punt twee, het blad viel af. Ook de uiterlijke verschijning van de boom werd afgelegd. Er bleef een kale, dode boom over. Zie je? Nou, dat gebeurt in de herfst normaal trouwens. Eerst valt de vrucht af en daarna het blad. Maar hier is helemaal geen vrucht en dus valt vervolgens ook het blad af. En er blijft van de vijgenboom dus eigenlijk niks over. Nou, dan lees ik nog even Jeremia. Ik zit hier nou toch, Jeremia 24. Dat hele hoofdstuk spreekt over twee korven vijgen. De Heere deed mij zien en ziet, er waren twee vijgenkorven gezet voor de tempel des Heeren, enzovoorts. En dan vers 2, in de ene korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn, maar in de andere korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. En dan vraagt de Heer, wat zie je, Jeremia? En dan zegt hij, vers 3, vijgen, de goede vijgen zijn zeer goed en de boze zijn zeer boos. En dan vers 5, zo zegt de Heere, de God Israëls, gelijk die goede vijgen, al zo zal ik kennen, de gevankelijk weggevoerde van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggestuurd, ten goede, enzovoorts. En er wordt vervolgens over de boze vijgen gesproken. En dan zie je dus dat hier Israël wordt beschouwd als een korf, als twee korven vijgen, nou een goede en slechte. Maar in ieder geval, het is de vijgenboom en de vrucht van de vijgenboom. En daar gaat het me nu om. Want daarmee zijn we inderdaad terecht bij de bedeling van de wet. Israël, de aardse verschijning van het volk van God. Onder de wet, wel, dat is de vijgenboom. En dan gaan we meteen verder. U herinnert zich dat wij in Jesaja 5 een gelijkenis zijn tegengekomen over de onvruchtbare wijnstok. Die hebben we dus aangehaald in verband met de derde bedeling. Maar nu ga ik naar Lucas 13. En daar vinden wij een gelijkenis over de onvruchtbare vijgenboom. Ook zo eigenaardig. Een gelijkenis over een onvruchtbare appelboom of zo hebben we nog niet gevonden. Of een braambos of zo, ook niet, hè. Nee, maar wel een over onvruchtbare wijnstok en ook een over onvruchtbare vijgenboom. Dus in Lucas 13, daar staat in vers 6. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop, maar vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier. Let op, de wijngaardenier is verantwoordelijk voor de vijgenboom. Dat is interessant, hè? Ja, hier heb je dus 3 en 4 bij elkaar. De wijnstok 3 en de vijgenboom 4. Wel, en hij zei het op de wijngaardenier. Zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom. En 3 houdt verband met die wijnstok, dat weet u al, dat is de derde vrucht. En dan wordt er gezegd, ik zoek nu 3 jaren vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde en zeide tot hem, Heere, laat hem ook dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En ook dit jaar wil zeggen, dat is dan een 4e jaar. Zie? De wijngaardenier heeft 3 jaar lang geen vrucht gevonden aan de vijgenboom. En daarom krijgt de vijgenboom nog een 4e jaar en dan wordt hij speciaal bemest. Er wordt om hem gegraven. Dat is voor om het water op te vangen, zodat hij veel water krijgt. En mest, zodat hij veel voedsel krijgt. En indien hij vrucht zal voorbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult ge hem daarna, dus namaals, uithouden. En dat is het hele verhaal. Want de vijgenboom staat voor de vruchtbaarheid in het algemeen. En daarmee eigenlijk voor de gehele oude schepping. Sinds Adam dus. Ga heen en vermenigvuldig u, wees vruchtbaar, vervul de aarde. Dat principe is dat, hè. Nou, en 3 jaar lang, namelijk 3 bedelingen lang, draagt hij geen vrucht. Dus dan zijn we tot en met de bedeling van de belofte. En dan komt er nog speciaal één bedeling, één jaar achteraan, waarin de vijgenboom speciaal gecultiveerd zal worden. Wat voorheen niet gebeurd, want de wijngaard werd bebouwd. Maar speciaal in de vierde wordt de vijgenboom speciaal gecultiveerd, wordt omheen gegraven, mest erin enzovoort. En dan komen we dus terecht in de bedeling van de wet, waarbij dus inderdaad de natuurlijke mens, de oude mens, gecultiveerd wordt. Hij krijgt een wet op zich gelegd. Er wordt ook gezegd hoe hij dit en hoe moet hij dat. En zus en zo. Hij krijgt onderwijzing enzovoorts. En het resultaat zou zijn, want daarheen wordt naar verwezen namelijk, het resultaat zou zijn dat het tot niks zou leiden. En dat ook de vierde bedeling, oftewel dit vierde jaar, de vijgenboom geen vrucht zou dragen en daarom uitgehouden zou worden. En dat is de betekenis van deze gelijkenis. En dat vierde jaar is dus een beeld van de bedeling van de wet. En dat in het teken van deze vijgenboom. De vijgenboom werd geplaatst in de wijngaard. Ik geloof dat ik het al gezegd heb. Dat gebeurde, zegt men, omdat de vijgenboom van onderen kaal is. En daarom geeft hij mooi gelegenheid aan de wijnstok om daarin te klimmen. Want de wijnstok is een klimplant. Tegenwoordig spant men netten en zet men stokken in de grond of weet ik veel wat, om die wijnstok omhoog te laten klimmen. Maar van oudsher, en ik heb het ook wel eens gezien, van oudsher doet men dat doordat men de wijnstok in de vijgenboom laat klimmen. Vandaar dat het niet zo gek is dat er een vijgenboom stond in de wijngaard. Maar het spreekt natuurlijk over de vierde bedeling, gebaseerd op of staande in de derde. De belofte aan Abraham, waaruit volgt de bedeling van de wet, maar die wet brengt geen vrucht. De vijgenboom brengt geen vrucht. En wat gebeurt er dus met de vijgenboom? En dan gaan we nog een beetje verder. Nee, terug naar Marcus 11. Marcus 11, vers 13. Daar gingen ze uit Betanië en dat was op de Olijfberg. Dat is ook zo leuk, want de olijf is de zesde vrucht. Nou goed, mag we weer vergeten vast, hè? Maar goed, en dan zien ze in vers 13 van verre een vijgenboom die bladeren had. Dat wel. En ziende van verre vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelfde zou vinden. En daarbij gekomen zijnde vond hij niet dan bladeren. Er was geen vrucht aan de vijgenboom, alleen blad. Wel, we zijn hier aan het einde van het vierde jaar. We zijn hier aan het einde van de vierde bedeling. Het is een paar dagen voor de kruisiging, om precies te zijn 5 dagen. 4 dagen zelfs. Dit was 11 Nisan, en 15 Nisan werd de Heer gekruisigd. We zijn dus aan het eind van de bedeling van de wet. 4 dagen voor het eind van de vierde bedeling ziet de Heer die vijgenboom. En wat vindt hij? Blad. Alleen uiterlijk vertoon, maar geen vrucht. Nou, dat is het. Wel een uiterlijke verschijning. Een beeld van het uiterlijke Israël. Wel, dat was er. Israël bestond. Maar het was alleen maar blad, het was alleen show aan de buitenkant. Maar die gingen naartoe en gingen onder de boom staan en keken, maar inderdaad geen vijgen, geen vrucht. Het was ook de tijd nog niet, want wij weten dat de tijd van de vrucht aan de vijgenboom in de toekomst ligt. Niet in de vierde bedeling, maar pas in de zesde bedeling. Want dan pas zal de vijgenboom vrucht dragen. Maar dan ben ik alweer op de dingen vooruitgelopen, want ik moet eerst lezen. Vers 14. Jezus antwoordende zeide tot dezelfde: niemand eet de vrucht meer van u in de eeuwigheid, zolang de eeuw duurt, staat er eigenlijk. En zijn discipelen hoorden het. En we weten wat er gebeurde, namelijk de vijgenboom verdorde. Elders wordt het ook vermeld in andere plaatsen, dezezelfde geschiedenis. En dan als laatste gaan we dan naar Matteüs 24... Matteüs 24, vers 30. Wel, in Matteüs 21 vinden we dezelfde uitspraak van de Heer Jezus in vers 19. Namelijk, uit u wordt er geen vrucht meer, zolang de eeuw duurt. En de vijgenboom verdorde terstond. Ook de bladeren verdorden en vielen dus af. Zie? Nou, en daarna komen we een paar dagen later. In Matteüs 24 terecht. Dat is vlak voor de kruising, dus enkele dagen ervoor. Waar de Heer spreekt over zijn komst. op de Olijfberg, waar immers die vijgenboom stond die hij vervloekte. Maar hij spreekt over zijn komst op de Olijfberg in vers 30 van Matteüs 24. En dan spreekt hij over dat de Zoon des Mensen komen zal, de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen, dat is Israël, bijeen vergaderen uit de vier winden. En dan vinden we het herstel, een wedergeboorte eigenlijk van de Joodse staat. En dus een herleving van de vijgenboom. Een verdorde vijgenboom komt hier weer tot leven. Dat blijkt ook, want dat zegt het volgende vers. Leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten. Wel, hij draagt nog geen vrucht, maar het blad spruit uit. Dat wil zeggen, er komt weer een uiterlijke verschijning van de staat Israël. Let wel niet, dat is niet vandaag hoor. Dat is in de toekomst. Vandaag hebben we gewoon een verdorde vijgenboom. Anders niet. Wel een vijgenboom, maar een verdorde vijgenboom. Zonder leven. Maar in de toekomst, bij een bekering en dus bij de wederkomst van de Heer Jezus, dan zal hij Israël weer verzamelen. En dus komt dan de vijgenboom weer tot leven. En dan staat er, leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten. Dat is het andere voorjaar dus, bij wijze van spreken. Zo weet gij dat de zomer nabij is. Want dan zal het nog één generatie duren. Dan is het zomer. En wat gebeurt er in de zomer? Dan bloeit de boom en dan gaat hij vrucht zetten. Nou, dat is het verhaal. En dan zien we het verhaal van de vijgenboom. Het verhaal van de vijgenboom is het verhaal van Israël. Het aardse Israël in zijn vruchtbaarheid hier op aarde. Maar vergankelijk, het verdwijnt. Het brengt geen leven voort. Het wordt afgesneden. Het wordt verdord. Het blad valt zelfs af. Zie je? Staat het weer naakt, net als Adam en Eva in verband met de zondeval. Het is precies dezelfde gedachte. Maar daarna zal er toch nieuw leven komen. Dan spreken we over een wedergeboren Israël en een nieuwe schepping. Nou, dan heb ik een paar dingen niet aangehaald, want ik had natuurlijk kunnen aanhalen de geschiedenis van Jericho, waarin een vijgenboom stond en waarin weer Zacchaeus zat, die zich ook kleedde in de vijgenboom. Met een heleboel vijgenbladen. Hij plukte ze niet van de boom en ging gewoon in de boom zitten. Dat kon natuurlijk ook. Hij ruiste door het struikgewas, zeggen wij dan. Want het was iets groens. Het was een vijgenboom. Maar in ieder geval, de Heer zei, kom daar maar uit. Want daar hoor je niet mee te kleden. En dat zei hij tegen Adam ook. Kom maar uit die vijgenbladeren, want daar hoor je niet in te kleden. En hij trok hem wel het vel van een dier aan. Iemands anders huid kreeg Adam te dragen, kreeg de mens te dragen. En zo is het met ons ook. Van ons wordt verwacht dat wij ook de bedeling van de wet verlaten. Oftewel de wereld verlaten, de vleeselijke dingen afleggen. De oude mens uitdoen, leg dan af. Leg dan af het vijgenblad. Leg dan af aangaande de oude mens, zegt de Efeze. Omdat we de nieuwe mens zouden aandoen. Wel, dat is de rechtvaardigheid van Christus.